ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We hebben met de wil van Allah تبارك وتعالى gekozen om de volgende les een introductie te laten zijn op het werk van de edele imam, Imam al-Nawawi. En alvorens ik zal beginnen met het uitleggen, of het trachten uit te leggen van de eerste hadith, zal ik eerst een kenschets geven van deze persoon. Zal ik proberen jullie te laten kennismaken met deze geëerde imam van deze ummah. En zal ik proberen een schets te geven van de tijd waarin hij leefde, zodat wij daar ook wellicht lering uit zullen trekken. Maar waarom hebben we allereerst het boek van Arba'in en Nawawiyah gekozen? En waarom is dit kleine boekwerk een verzamelwerk van 42 ahadith zo razend populair door de tijd heen? Dat is niet zomaar. Meerdere geleerden hebben verzamelwerken gemaakt van 40 ahadith, maar deze boeken hebben het bij lange na niet gehaald in populariteit bij het boek van Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh. En dat is om de volgende reden. De zoeker naar kennis die zal vinden in het boek van Imam al-Nawawi dat daarin alle belangrijke ahadith zijn opgenomen die het gehele leven van een moslim omvatten. Alle geloofszaken worden daar puntsgewijs in genoemd. En als we kijken naar de verschillende overleveringen, dan zullen we daar ook achter komen dat daarin bijna elke kwestie van het geloof is besproken. Dit is een van de oorzaken van het succes van het boek van Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh. Wie was Imam al-Nawawi? Zijn kunya, zijn bijnaam was Muhyiddin, de verlevendiger van het geloof, Abu Zakaria Yahya al-Nawawi. Imam al-Nawawi, ook al had hij een hekel aan de bijnaam die hem werd gegeven, want dit was te veel eer voor hem, werd hij zo genoemd. En hier is inshallah ta'ala ook niets op tegen. Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh werd geboren in het dorpje Nawa ten zuiden van Damascus, Dimashq, in 631. En dat is in de 7e eeuw van de islamitische jaartelling. En de 7e eeuw van de islamitische jaartelling was een woelige tijd. Dat waren turbulente tijden. Vanuit het westen had je de kruisvaders die grote delen van de Sham hadden binnengevallen en daar hun schade berokkenden aan de gelederen van de moslims. En in het oosten had je de Mongolen. De Mongolen die de moslims in het jaar 656 grote schade toebrachten door de toenmalige hoofdstad van het Abbasidische Rijk, Bagdad, binnen te vallen en daar binnen enkele dagen miljoenen mensen te hebben gedood. En het was met de gunst van Allah tabaraka wa ta'ala dat de moslims vele jaren later zich verzamelden onder de vlag van La ilaha illallah, onder het leiderschap van Qutuz, en vervolgens de Mongolen wisten weg te drijven tijdens de slag van Ain al-Jalut, en dat was in het jaar 691. In deze turbulente tijden, beste broeders en zusters, leefde Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh. Je kunt je voorstellen, in zulke woelige tijden, waarin de islam van alle kanten wordt aangevallen, is het moeilijk om op zoek te gaan naar kennis. Maar desondanks liet deze Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh, zich niet afhouden van het zoeken naar kennis. Wij ook, beste broeders en zusters, in deze tijd worden verleid door vele zaken die ons wellicht afhouden van het zoeken naar kennis, maar dit is voor ons geen geldig excuus. En als we kijken naar het leven van Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh, dan zien we al dat vanaf zijn jonge jaren Zijn hoogste prioriteit was het vergaren van kennis van de islam. En Ahmad al-Haddad, zijn meest prominente leerling, die heeft over hem een boek geschreven en heeft daarin uitgezet hoe de imam was. Daarin heeft hij opgenomen een incident toen imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, nog klein was. En hij zich niet wilde afhouden van het zoeken van kennis. Hij zich niet wilde afhouden van het memoriseren van de Koran. En op een dag de kinderen in zijn buurt hem dwongen om met hem mee te spelen. En imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, begon te huilen. Te huilen vanwege het feit dat zijn tijd was voldoen. En hij beter zijn tijd had kunnen gebruiken met het memoriseren van de Koran. Het is dan ook niet vreemd om te denken dat deze persoon binnen korte tijd reeds de Koran uit zijn hoofd heeft geleerd. En imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, die bezat de kiemen voor het worden van een grote geleerde. En zijn vader realiseerde zich dit ook reeds op een vroege leeftijd. En toen imam al-Nawawi 18 jaar werd, toen nam zijn vader hem mee om verder te studeren in Dimashq. En daar leerde hij onder verschillende geleerden. En het werd verteld dat hij op een dag wel 12 lessen volgde. 12 lessen in aqida, in fiqh, in sira, in alle verschillende onderdelen van het geloof. En dit zou zo voortgaan voor een periode van 6 jaar. En op zijn 24ste werd imam al-Nawawi aangesteld als leraar op een school die werd genoemd Madrasat al-Ashrafiyya. Deze school in Dimashq, daar kreeg imam al-Nawawi een aanstelling om les te geven. En op die leeftijd van 24 jaar stond imam al-Nawawi reeds bekend als een grote geleerde van de fiqh van imam al-Shafi'i. En zoals ik net zei, imam al-Nawawi die liet zich niet verleiden door allerlei wereldse bekoringen. Zijn kamer was een kleine kamer. En de ruimte in deze kamer werd grotendeels opgeslokt door boeken die daar aanwezig waren. En het werd verteld dat imam al-Nawawi, wanneer hij iemand op bezoek kreeg, dat hij boeken weg moest plaatsen om vervolgens plaats te maken voor een persoon om daar te gaan zitten. En hij vertelt over zichzelf: ik heb voor een periode van 2 jaar niet op mijn rug gelegen om te slapen. Wat deed deze nobele imam? Hij zou zijn tijd bezig houden met het schrijven van boeken. En zijn meest bekende boekenwerken zijn natuurlijk wel zijn uitleg de Minhaj op Sahih Muslim en Riyad al-Salihin. Deze twee standaardwerken zijn wel de meest bekende van zijn hand. Hij zou bezig zijn met het schrijven van boeken, met het bestuderen. En wanneer hij dan overmand werd door de slaap, zou hij in deze zittende positie slapen, totdat hij wakker zou schrikken en weer door zou gaan met het verrichten van zijn onderzoek. Dit is in een kleine notendop het leven van deze nobele imam. En hij zou ascetisch leven. Hij zou niks van doen hebben met dit wereldse leven. En er werd verteld dat hij niets meer bezat dan een tulband en een lang gewaad. En het honorarium, de beloning die hij kreeg voor het feit dat hij les gaf op Ashrafiyya, dat wilde hij niet hebben. En het enige wat hem in leven hield, was het eten wat zijn vader hem van tijd tot tijd zou geven. En de enige 2 dagen, beste broeders en zusters, waarop deze imam niet zou vasten, waren de dagen van de Eid. En op alle andere dagen was imam al-Nawawi vastende. En al-Haddad vertelt ook over imam al-Nawawi dat hij niet zichzelf de verneugde toestond van het drinken van koel water. Want hij wilde zich niet laten afleiden door de verlokkingen van dit wereldse leven, zodat dit hem weg zou houden van het vergaren van kennis. En imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh, is één van de geleerden van deze umma die niet getrouwd is geweest. Zoals ook Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, niet getrouwd is geweest. En we weten allemaal dat het behoort tot de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam om te trouwen. En ook imam al-Nawawi, die in zijn dagelijkse leven probeerde om de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam in de praktijk te brengen, wist dit. Maar hij trouwde niet vanwege een andere reden. Toen hem eens werd gevraagd over de grote gunst van het trouwen en waarom hij niet getrouwd was, toen zei hij: ik vrees, wanneer ik deze sunna zal praktiseren, dat ik daardoor vele andere zaken die halal zijn, op mijn hals haal. Zoals vele jongeren in deze tijd helaas ook doen. Ze wonen hier in Bilad al-Kufr, tussen de ongelovige mensen, en ze krijgen vele verleidingen om zich heen. En het is moeilijk om die verleidingen te weerstaan. En het enige wat hen ertoe brengt om te trouwen is het feit dat ze die verleidingen hebben. Ze kunnen die lichamelijke driften niet onderdrukken. En wat denken ze dan? Ze moeten trouwen. Ze moeten een vrouw vinden om hun lusten op de bot vieren. En dan vragen ze zichzelf niet af: was ik emotioneel klaar om te trouwen? Was ik financieel niet klaar om te trouwen? Of was het trouwen alleen maar bedoeld om mijn geneugte op de bot vieren? En dan begint het huwelijk. En hij denkt: het huwelijk is allemaal koek en ei, is roze geur en maneschijn. Maar dan beginnen de eerste krassen en de eerste barsten zich in het huwelijk te tonen. Op het moment dat hij zijn vrouw niet kan onderhouden, op het moment dat hij zijn vrouw niet heeft gekozen vanwege de islam, maar vanwege slechts het botvieren van zijn geneugte, dan zegt hij tegen zijn vrouw: ik kan je niet onderhouden, jij moet meedoen in het behalen van de kost. Jij moet ook gaan werken. Terwijl deze plicht niet rust op de vrouw, maar rust op de man. En daarmee begint hij de eerste zonde te begaan. En vervolgens moet hij zijn vrouw in bedwang houden en begint hij er te slaan en te mishandelen. En daarmee begaat hij de volgende zonde en de volgende zonde. En vaak zien we helaas dat dit soort huwelijken, beste broeders en zusters, niet eindigen in iets anders dan een scheiding. En een scheiding waarin niemand meer schade oploopt dan de kinderen en de omgeving om hen heen. Want wie wordt opgedragen om te zorgen voor de maatschappelijke problemen van deze kinderen? Wie wordt opgedragen om dit soort kinderen uit gebroken gezinnen op te vangen? Is dat niet de omgeving om hem heen? Wie heeft meer schade opgelopen dan de vrouwen die vervolgens achterblijven zonder man en niet meer aan een partner kunnen komen? Dit alleen maar omdat hij dacht dat hij klaar was om te trouwen, maar in feite alleen klaar was lichamelijk en niet emotioneel, niet psychologisch, niet volgens de sharia werkelijk klaar was om te trouwen. En dit was een van de redenen waarom imam An-Nawawi rahmatullah alayh niet gehuwd was. En het is niet vreemd dat imam An-Nawawi niet gehuwd was, vanwege het feit ook dat hij niet ouder is geworden dan 44 jaar. Deze grote imam, die werd gezien door de mensen in zijn tijd, door de geleerden in zijn tijd, als een grote geleerde, als een imam, heeft niet de leeftijd bereikt van ouder dan 44 jaar. En als we het hebben, beste broeders en zusters, over de correcte geloofsleer van de moslims, dan is dat de aqida tus salafiyya. Dan is dat de aqida volgens de salaf van deze umma. Dan is dat het erkennen van de namen en de eigenschappen van Allah tabaraka wa ta'ala, zoals Allah tabaraka wa ta'ala die voor zichzelf beschrijft. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze ook bevestigt in de sunnah, in de authentieke sunnah. En het is daarom dat we moeten zeggen dat helaas in de tijd van imam An-Nawawi vele geleerden fouten bezaten in hun aqida. Fouten bezaten met betrekking tot de namen en de eigenschappen van Allah tabaraka wa ta'ala. Als Allah tabaraka wa ta'ala spreekt in de Koran en bijvoorbeeld zegt: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Met andere woorden, Allah tabaraka wa ta'ala bevestigt hier in dit vers dat hij bezit over een rechterhand. Dan erkennen wij als moslims dat Allah tabaraka wa ta'ala een rechterhand heeft. Zonder takyif, zonder daaraan een hoedanigheid te stellen. Zonder temthiel, zonder te zeggen dat moet er wel zo uitzien. Of zonder tahrif, zonder dat te verdraaien, of zonder ta'til, zonder dat die betekenis buiten werking te stellen. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir, zegt Allah tabaraka wa ta'ala. Aan de andere kant slaan we niet door, beste broeders en zusters, naar antropomorfisme. We slaan niet door naar mensen die Allah tabaraka wa ta'ala menselijke eigenschappen gaan toekennen. Allah heeft een hand, dan moet die hand net als onze hand zijn. Nee, dit is de aqida van Ahle Sunnah wal Jama'ah, beste broeders en zusters. En met betrekking tot deze aqida beging ook Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh van tijd tot tijd, zoals we kunnen zien in zijn boekwerken van al-Minhaj, de uitleg op Sahih al-Muslim, beging hij daar van tijd tot tijd fouten daarin. En wendde hij zich toe aan ta'wil, naar het uitleggen op een andere wijze dan de zelf deden. Of naar tafwid, of hij zou het laten de betekenis aan Allah tabaraka wa ta'ala. Maar zoals vele geleerden hebben gezegd, was de aqida verder van Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh van Ahle Sunnah wal Jama'ah. Hij was van Ahle Sunnah wal Jama'ah als het kwam op het bestrijden van ilm al-kalam, van het bestrijden van de filosofen, als het ging op het bestrijden van Mu'tazila, als het ging om het bestrijden van alle andere afgedwaalde groeperingen. En daarom, helaas, zien we in deze tijd dat er jongeren zijn geweest die de standaard boekwerken van de moslims, zoals bijvoorbeeld Al-Fath van Fath al-Bari van Imam Asqalani, en bijvoorbeeld de boekwerken van Imam al-Nawawi in brand hebben gestoken vanwege het feit dat zij fouten hadden in hun aqida. Hierover werd Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin gevraagd en hij antwoordde hierop. En hij zei, deze twee grote mashayikh, deze twee behoeders van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam, hebben hun strepen verdiend. Zij hebben het verdiend om deze nobele positie te krijgen. En insha'Allah ta'ala is deze fout die ze hebben begaan een ijtihad waarover zij tenminste dachten dat dit een plaats was waar het toegestaan was om een andere ijtihad over te hebben. En zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, innal hasanati yudhibna sayyi'at. En werkelijk, de goede daden verdrijven de slechte daden. Met andere woorden, we hopen insha'Allah ta'ala dat deze fouten van hen werden overzien door het feit dat ze zoveel profijt hebben achtergelaten voor de moslims. En dit is de aqida van Ahle Sunnah wal Jama'ah, beste broeders en zusters. Wij nemen aan wat correct is van hen, maar we wijzen op hun fouten. We wijzen op hun fouten die ze hebben gemaakt in de aqida, maar met betrekking tot de zaken die voor ons profijtvol zijn, die nemen we van hen aan. En er is geen partijdigheid in de waarheid. Maar aan de andere kant zeggen we niet, alles van hun is fout en we nemen het niet aan. We blijven op de middenweg. In tegenstelling tot sommige jongeren in deze tijd. Wanneer iemand een fout maakt, dan brandt hij hem af. En dan kaffert hij hem af. En dan is het voor hem nog erger dan een ongelovige. Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh was geliefd bij de mensen. Hij was geliefd niet alleen bij de mensen, maar ook bij de geleerden. En zoals ik net zei, de grote leider Qutuz, die onder zijn leiderschap, na de wil van Allah tabaraka wa ta'ala, ervoor zorgde dat de Mongolen werden weggedreven. Naast hem was er nog een andere grote man. En dat was Sultan al-Dahir. En Sultan al-Dahir, deze man was de leider van de streek van Imam al-Nawawi. En Imam al-Nawawi is meerdere malen met hem in aanvaring gekomen. Maar op het moment dat wij het niet eens zijn, beste broeders en zusters, met de geleerden of met de leiders in ons land, dan dienen wij ook daarin de Koran en ook daarin de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam te betrachten. En dienen wij hen door de juiste praat te adviseren. Zoals ook Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi deed. Er was eens een incident met Sultan al-Dahir, waarin nadat de Mongolen werden verdreven uit Damascus, vele landerijen waren achtergebleven. En de sultan, hij zei vervolgens, en ieder die zijn landerij wil terughebben, die zijn boomgaard wil terughebben, dient middels documenten te laten blijken dat dit van hem is. Maar vele mensen konden dat niet. Want vele van deze landerijen waren reeds sinds generaties in handen van deze mensen. En ze hadden geen officiële documenten om dit bekend te maken. Dus Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh, die helemaal geen belang had in deze kwestie. Want hij had geen landerijen. Hij had geen stipend. Hij had geen salaris waar hij zich druk over hoefde te maken. Maar toch nam hij het op voor deze mensen. En hij kwam in Darul Adl, in het huis van justitie. En daar kwam hij deze sultan vertellen wat datgene wat hij deed niet juist was. En hij kwam hem vertellen dat hij de bezittingen aan de mensen moest teruggeven. En deze sultan werd boos op Imam al-Nawawi. En hij zei vervolgens, ik heb erover nagedacht om hem gevangen te zetten en om hem te doden. Maar op het moment dat ik dat wilde doen, zag ik tussen hem en mij een grote leeuw met zijn bek open. En wallahi, als ik zou naar hem toe gaan, dan had hij me aangevallen. Dit is hoe Allah tabaraka wa ta'ala zijn awliya beschermt, beste broeders en zusters. En in een ander incident had je het feit dat Imam al-Nawawi dezelfde sultan te woord stond. Deze sultan die op de hoogte was van de gevaren van de Mongolen. Hij wenste om de Mongolen volledig weg te drijven uit het Islamitische Rijk. En hij vroeg aan een aantal geleerden om daarvoor geldmiddelen van de mensen te vragen. Zodat hij zijn leger kon bekostigen, zodat ze de Mongolen volledig konden wegdrijven uit het Islamitische Rijk. En een aantal van de geleerden gaven hem hierin een fatwa om dit te doen. Behalve één kreeg de sultan te horen. En wie is die ene man die hem hierin geen gelijk gaf? Niemand anders dan Imam al-Nawawi. En toen hij moest komen bij de sultan om tekst en uitleg te geven over deze feit. Toen zei hij, ik weet dat jij, o sultan, een slaaf was van Amir Banduqar. En dat Allah tabaraka wa ta'ala vervolgens zijn gunst over jou heeft uitgestort. En jou leider heeft gemaakt van de gelovigen. En ook is mij te oren gekomen dat jij over 1000 mannelijke slaven beschikt. En elk van deze mannelijke slaaf, die heeft van jou gekregen een gouden riem waarmee hij zijn zadel vastmaakt aan zijn paard. En ook is mij te oren gekomen dat jij beschikt over 200 vrouwelijke slavinnen. En dat elk van deze vrouwelijke slavinnen weer beschikt over haar eigen portie goud. Over haar eigen portie juwelen. Hij zei vervolgens, als je nu eerst deze zaken verkoopt en besteedt aan het leger, dan zou ik jou een fatwa geven om het geld van de mensen te nemen. En je kunt je voorstellen dat de sultan niet blij was met dit antwoord van Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh. En hem vervolgens ook uit Dimashq verdreef. Hij moest weg vandaar. Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, beste broeders en zusters, zoals ik zei, is vervolgens teruggegaan naar zijn geboorteplaats, naar An-Nawa. En hij leefde daar in simpele omstandigheden. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft het zo gewild dat hij zijn sporen op deze umma achter heeft gelaten. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft het gewild dat hij hem tot zich nam op deze jonge leeftijd. Op het moment dat hij stierf, was hij bijvoorbeeld bezig met een groot naslagwerk op het werk van Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh, maar dit heeft hij niet af kunnen krijgen. Als we nu gaan kijken, beste broeders en zusters, naar de eerste hadith van zijn verzamelwerk van al-Arba'in al-Nawawiyya, dan komen we daarin de hadith tegen van Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Waarin hij zegt, innama al-a'malu bin-niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Overgeleverd door Imam al-Bukhari en Imam Muslim. Deze hadith, beste broeders en zusters, een vertaling daarvan zou kunnen zijn. Waarlijk, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie. En ieder mens zal alleen dat krijgen wat overeenstemt met zijn intentie. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en zijn boodschapper, dan is dit een ware emigratie omwille van Allah en zijn boodschapper. En wanneer iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd. En verschillende geleerden, beste broeders en zusters, hebben deze hadith zo erg belangrijk gevonden dat zij, wanneer zij begonnen met het schrijven van een boekwerk, begonnen met deze hadith. Zoals bijvoorbeeld ook Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh. En andere geleerden zeiden, het is verplicht voor de persoon die een boek schrijft om te beginnen met deze hadith. Waarom? Om de studenten het belang bij te brengen van het altijd hebben van een juiste intentie wanneer ze beginnen met het opdoen van kennis. Vandaar ook, beste broeders en zusters, dat wij beginnen met deze hadith. Dat wij beginnen met het hebben van een juiste intentie op het moment dat wij kennis vergaren. Deze hadith, beste broeders en zusters, de tahrij, de vindplaats van deze hadith. Deze hadith is overgeleverd door vele overleveraars. Door Imam al-Bukhari, door Imam Muslim, door An-Nisa'i, Tirmidhi, door Imam Ahmad, door bijna alle grote overleveraars, behalve Imam Malik. En het was Ibn Muhammad die schrijft in zijn boekwerk dat hij heeft gecontroleerd dat wel 90 verzamelwerken van een hadith deze hadith noemen. Met andere woorden, wel 90 personen hebben deze hadith overgeleverd en getoetst op zijn authenticiteit en hebben deze authentiek bevonden. Men zou kunnen zeggen, deze hadith is mutawatir. Deze hadith komt in elk van zijn ketenen. Daarin vind je meerdere personen. In een hadith heb je een isnaad en een metn. De isnaad is de keten. Die persoon heeft gehoord van die persoon heeft gehoord van die persoon heeft gehoord dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Maar in dit geval, beste broeders en zusters, ondanks het feit dat deze hadith zo bekend is, is het geen hadith die mutawatir is. Maar is het een hadith die gharib is? Is het een hadith die minimaal op één plaats in de keten maar één overleveraar kent? Maar dit, zoals Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi heeft gezegd, doet niet af aan de authenticiteit van dit. Het doet niet af aan de geloofwaardigheid van deze overlevering. En immers, deze hadith is ook niet shad. Deze hadith wordt niet tegengesproken door teksten uit de Koran. En deze hadith is ook niet munqati', is ook niet opengebroken in een van zijn overleveringsketens. Met andere woorden, deze persoon heeft niet van die andere persoon rechtstreeks gehoord, maar heeft het via via gehoord. Daar is ook geen sprake van. Ondanks het feit dat deze hadith gharib is, is het een authentieke overlevering en authentiek bevonden door vele van de grote overleveraars. En deze hadith is een van de wonderen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam met weinig woorden hele verhalen kan vertellen. En de geleerden hebben hier vele uitspraken over gedaan. En een aantal deel ik met jullie. Zo heeft imam Abu Dawood rahmatullahi alayhi gezegd over deze hadith, dat het de helft bevat van de islam. De islam bevat namelijk de innerlijke daden en de uiterlijke daden. En deze hadith gaat over de innerlijke daden, over de intentie achter de daden die men verricht. En imam Ahmad en Shafi'i, die hebben gezegd dat deze hadith 1/3 van de kennis omvat. Omdat de kennis omvat datgene wat je met je hart doet, wat je met je tong doet en wat je met je ledematen doet. En verder zei imam Shafi'i rahmatullahi alayh, dat deze hadith, innamal a'malu bin niyat, deze hadith is toe te passen op wel 70 rechtsgebieden van de jurisprudentie, van de fiqh. En het was imam Ahmed die zei, de islam is gebaseerd op 3 overleveringen. De eerste zei hij, innamal a'malu bin niyat. De tweede, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh, fahuwa rad. Wie een zaak toevoegt aan dit geloof van ons, aan deze zaak van ons, yani de islam, het wordt van hem verworpen. Het wordt van hem niet geaccepteerd. En als derde, innal halala bayyin wa inna harama bayyin. Werkelijk, datgene wat halal is, is duidelijk. En datgene wat haram is, is duidelijk. Dat zijn de 3 zaken waarop de islam is gestoeld. Zoals we in de islam, beste broeders en zusters, bij de Koranwetenschappen een speciale gedeelte hebben die zich bezighoudt met asbab al-nuzul, met de reden waarom een bepaald vers is neergedaald in de Koran, hebben we ook in de hadithwetenschappen een overleveringssport, wil ik het zeggen, die heet asbab wurud al-hadith. De reden waarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam een bepaalde uitspraak heeft gedaan. Waarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit en dit en dit gezegd? Wat was de context daaromheen? En wil jij een hadith of wil jij een vers uit de Koran op de juiste wijze begrijpen, beste broeders en zusters, dan dien jij jezelf van deze kennis op de hoogte te doen. Anders doe je uitspraken die niet correct zijn. Hou je uitspraken uit de context waardoor je een andere betekenis geeft. En wellicht maak je je schuldig aan de gevaarlijke overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt, degene die bewust over mij een leugen vertelt, laat hem weten dat zijn plaats in Jahannam reeds is gereserveerd. Het is imam al-Tabarani die op autoriteit van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu heeft overgeleverd, dat de reden achter deze uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam een persoon is geweest die wilde trouwen met een vrouw die Om Qais werd genoemd. En deze Om Qais die woonde in Medina. En deze vrouw wilde alleen maar met deze man trouwen onder de voorwaarde dat hij zou emigreren naar Medina. En vervolgens is deze persoon omwille van deze vrouw geëmigreerd naar Medina. Waarop Ibn Mas'ud radiyallahu anhu zegt dat deze persoon vanaf dat moment bekend stond als de emigrant van Om Qais. Dat is de reden, beste broeders en zusters, achter de openbaring van deze hadith. Maar deze hadith is niet alleen maar een verhaal van een persoon die verliefd is op een ander, of die graag wil trouwen met een ander en vervolgens de emigratie verricht. Nee, daarom zou die niet als eerste worden genoemd. Deze hadith is zo erg omvattend dat het niets anders bekomt dan de eerste plaats. Wie is de verteller van deze hadith? Wie is de overleveraar van deze hadith? Wie zegt, ik heb gehoord dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd? Dat was niemand anders dan Umar ibn Khattab radiyallahu an. De persoon die na Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu an de beste persoon was van deze ummah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith die is terug te vinden in het verzamelwerk van imam al-Bukhari en imam Muslim, dat hij op een dag had gedroomd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het paradijs was en daar een groot paleis zag. En vervolgens vroeg, voor wie is dat paleis? En jullie weten, de profeten wanneer zij dromen, dit is waarheid. En vervolgens werd er tegen hem gezegd, dit is het paleis van Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. En vervolgens zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij dit aan het vertellen was tegen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hij zei, ik wilde binnengaan om het paleis te bezichtigen van Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Maar ik besefte mij de ghira, de trots van Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. En hij zou het niet wensen dat ik bij zijn vrouwen zou binnenkomen. Yani de hoor al-een die reeds op hem wachtte. Toen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dat hoorde, toen zei hij, ja Rasulullah, kan mijn gevoel van ghira ooit door u aangetast worden? Kan mijn gevoel van trots ooit door u worden aangetast? En deze persoon, wie weet niet van hem? Wie kent het verhaal niet van hem? Als je dat niet weet, zou ik zeggen, ga je lesgeld terugvragen alsjeblieft. Als je niet weet wie deze edele persoon is, dan, wallahi, ben je ontnomen van veel goeds. Umar ibn Khattab radiallahu an, het verhaal van zijn bekering is bekend. Een verhaal waar de meningen over uiteenlopen, over de authenticiteit ervan, maar toch zal ik het met jullie delen. Het verhaal gaat als volgt. Umar ibn Khattab radiallahu an, hoort dat zijn zus, dat zij is bekeerd tot de islam. Hij zoekt bevestiging. Hij gaat naar het huis van zijn zus. En daar is de zus van Umar ibn Khattab radiallahu an, samen met haar man en samen met een andere sahabi. Daar zijn ze bezig om de verzen van Surah Taha te lezen. En als hij eenmaal in de buurt komt, dan hoort hij geluiden. Op het moment dat Umar ibn Khattab radiallahu an nadert, dan hoort zijn zus en zijn schoonbroer hem. En snel verstoppen ze datgene wat ze aan het lezen waren. En er begint een schermutseling te ontstaan, waarop Umar ibn Khattab radiallahu an boos wordt en uithaalt en vervolgens zijn zus slaat. En dan ziet hij het bloed van het gezicht van zijn zus wegstromen en wordt hij geraakt door sympathie. En hij vraagt vervolgens aan zijn zus, terwijl hij is gekalmeerd, laat me dat lezen wat je net aan het lezen was. En ze zei tegen hem, nee, want je bent onrein. En dan, nadat hij zich heeft gereinigd, begint hij te lezen datgene wat is geopenbaard van Surah Taha. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, wij hebben de Koran niet aan jou geopenbaard, ja Rasulallah, om bedroefd te zijn. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Het is slechts een vermaning voor degene die vreest. Tanzila mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Dit, beste broeders en zusters, deze verse uit de Koran raakte op dat moment Umar ibn Khattab radiallahu an in zijn hart. En op dat moment was voor hem duidelijk dat dit woorden waren van Allah tabaraka wa ta'ala. En op dat moment gaf hij te kennen dat hij naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam wilde gaan om zich vervolgens te bekeren tot de islam. In andere verhalen ook wordt er verteld over de wijze waarop de Koran invloed had op Amir al-Mu'minin, Umar radiallahu an. Waarin hij op een dag door de straten van Medina liep of reed op zijn rijdier. En daar vervolgens een man in nachtgebed hoorde reciteren van Surat al-Tur. Inna azaab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Op dat moment hoorde hij deze man reciteren, werkelijk, de bestraffing van jouw Heer staat eraan te komen en niets kan dat tegenhouden. En op dat moment moest Umar radiallahu an van zijn rijdier afkomen en hij werd onwel. En hij zei werkelijk, Allah heeft een belofte gemaakt en het is een zware belofte. Het is een moeilijke belofte. En vervolgens keerde hij zich strompelend naar huis en bleef ziek in zijn bed liggen voor 2 maanden. Vanwege het nadenken over de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala. Innama al-a'malu bin-niyat. We praten hier over de intentie. De niyya achter een daad, beste broeders en zusters. En het woordje niyya is iets anders dan irada. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran bijvoorbeeld: "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Daarin zegt Allah tabaraka wa ta'ala, wie dan het wereldse wens en haar schitteringen, Allah tabaraka wa ta'ala is niet onrechtvaardig. Wij zullen hun daden daarin in het wereldse leven volledig belonen. En zij zullen daarin niks tekort komen. Alleen zij zijn degene die in het hiernamaals niets anders hebben te wachten dan het helle vuur. En ongeldig is gemaakt wat zij verrichten en vals is wat zij pleegden te doen. Irada en niyya. Niyya, beste broeders en zusters, kan zien op iets wat jouw vermogen te buiten gaat. En irada is iets wat jouw vermogen niet overstijgt. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala ook zegt in de Koran, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أن إدر دي هي ناماس بخيرت أن أنا ستريفت نيت زيت نيت وقت نيت ده هلا دخل تلفزيون كايت ما دي أنا ستريفت op de wijze waarop er naar gestreefd dient te worden. Zij zullen zeker beloond worden voor hun streven. En Allah zegt ook in de Koran: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. En degene die zich inspannen omwille van ons, wij zullen hen zeker leiden. Hier, beste broeders en zusters, hebben we een belangrijk verschil tussen degene die zit op zijn achterste en degene die werken verricht, om werkelijk ook datgene te wensen, maar ook ernaar te streven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die leert ons ook dat intentie iets is wat jouw vermogen te boven kan gaan. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam een aantal van de sahaba radiyallahu anhum ajma'in had achtergelaten, toen zij op een expeditie waren om te strijden tegen de ongelovigen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei vervolgens: onder ons zijn er die achter zijn gebleven in Medina, maar we gaan geen vallei door, of we gaan geen rivier over, of zij zijn met ons in beloning. En het was hun geldige excuus die hen heeft tegengehouden. Deze mensen die thuis waren, mensen zoals Uthman ibn Affan radiyallahu an, die tijdens de slag van Tabuk achter moest blijven bij zijn vrouw, bij de dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kwam dezelfde beloning toe van de mensen die door de hitte moesten gaan tijdens hartje zomer. En daar de woestijn moesten doorgaan om daar bij de uiterste grenzen van de Sjam te strijden tegen de Romeinen. Deze Uthman ibn Affan radiyallahu an had een geldig excuus. En hij heeft dezelfde beloning gekregen als degene die moeite hebben gedaan om mee te gaan op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala. De plaats van intentie, beste broeders en zusters. Sommige mensen denken wellicht, wanneer ze moeten beginnen met het gebed, dat zij moeten opzeggen welk gebed ze moeten gaan verrichten. De niyya is voor tamyiz. De niyya is om het verschil aan te geven tussen bijvoorbeeld een verplicht gebed of een vrijwillig gebed. Als ik twee rak'a ga verrichten, dan zien ze precies hetzelfde eruit wanneer ik twee rak'a verricht van bijvoorbeeld het ochtendgebed of bijvoorbeeld twee vrijwillige gebeden. Het enige verschil tussen beide, beste broeders en zusters, is de intentie. Maar wat is de plaats van de intentie? Zoals Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi heeft gezegd, is de intentie, de plaats ervan, is het hart en niet de tong. Zo is een verschil duidelijk tussen iemand die zegt dat hij wat gaat doen en iemand die de intentie heeft om dat te gaan doen. En het is dus een bid'a, het is dus een vorm van nieuwlichterij dat iemand wanneer hij begint met het gebed de niyya uitspreekt om het gebed te verrichten. En de enige uitzondering daarop, beste broeders en zusters, is de hajj. Is het aangeven van de niyya om de hajj te verrichten. Labbaik Allahumma labbaik. En dat is alleen maar vanwege het feit dat dit een reactie is op de uitnodiging van Ibrahim alayhi salatu wassalam. De ulama hebben gezegd, beste broeders en zusters, dat elk weldenkende persoon, elke rationele persoon die niet wordt gedwongen, handelt volgens een intentie. Je kunt niet wijsmaken dat jij een daad verricht zonder daarvoor een intentie te hebben gehad. Zonder dat je van tevoren had, ik ga dat doen in mezelf. Dus iedere persoon die weldenkend is en vrij is om te handelen, die heeft een intentie voorafgaand aan een daad. En sommige geleerden hebben gezegd, als Allah ons zou opdragen om een daad te verrichten zonder intentie, dan was dit onmogelijk voor ons. En als we kijken naar intenties, beste broeders en zusters, dan kunnen wij intenties onderscheiden in drie groepen. Intenties om een goede, godsvruchtige daad te verrichten. Intenties om een zaak te verrichten die vanuit de sharia niet beloond wordt, maar ook niet bestraft wordt. Of ten derde, om een zaak te verrichten, een intentie te hebben om een zaak te verrichten die haram is. En elke drie van deze drie intenties, die zal ook vervolgens leiden naar de gepaste uitkomst. Die zal ook zijn gepaste beloning krijgen. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Is er een andere beloning voor goedheid dan goedheid? Met andere woorden, op het moment dat jij een goede daad wilt verrichten en jij de intentie hebt om een goede daad te verrichten, dan zal Allah tabaraka wa ta'ala jou volgens deze intentie belonen. En het is de intentie, beste broeders en zusters, die een daad groot kan maken of een daad klein kan maken. En het is de intentie, beste broeders en zusters, die twee personen die dezelfde daad verrichten, ervoor kan zorgen dat de ene voor wordt gestraft en de andere voor wordt beloond. De ene verricht twee rak'a vanwege Allah tabaraka wa ta'ala. Omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. En de ander verricht het omdat hij weet dat zijn toekomstige schoonvader in die moskee bidt. En hij gaat daar en hij weet, hij komt zo binnen voor salat al-asr. Ik ga maar daar even snel staan om te bidden, zodat hij een goede indruk van mij krijgt. Deze persoon wordt gestraft voor zijn gebed die hij verricht. Het is de intentie die de onderscheid maakt tussen deze twee zaken. En iemand die een religieus neutrale daad verricht, die bijvoorbeeld iets zoekt, zoals deze man die wilde trouwen met Qais, die de hijra verrichtte, alsof de profeet sallallahu alayhi wa sallam wil zeggen, als deze persoon nou maar de hijra had verricht, omwille van Allah en de boodschapper, dan had hij daarvoor beloond geweest. En nu krijgt hij die beloning daarvoor niet. Hij wordt niet gestraft, maar hij krijgt er ook geen beloning voor. Allah tabaraka wa ta'ala is niet onrechtvaardig, maar zijn beloning daarvoor krijgt hij niet. Daarentegen iemand die alleen maar deze dunya achterna zit en vervolgens het hinamas vergeet, dat is de persoon die in het hinamas alleen maar vuur heeft dat op hem wacht. En over deze persoon, de derde persoon die alleen maar slechte daden verricht, die alleen maar intenties heeft om slechte daden te verrichten, daarover zegt Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. En jullie worden slechts beloond voor datgene wat jullie pleegden te verrichten. Welke daden, kan iemand zich afvragen, worden beloond door Allah tabaraka wa ta'ala? Welke daden accepteert Allah tabaraka wa ta'ala? Iemand zou zich kunnen afvragen, ik ga drie keer een rondje rennen in het Zuiderpark en ik doe het omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. Beloont Allah tabaraka wa ta'ala mij hiervoor? Nee. Allah tabaraka wa ta'ala die heeft eisen gesteld aan het accepteren van daden. En die eisen die zijn duidelijk en daar is geen meningsverschil over. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. En zij werden slechts opgedragen om Allah tabaraka wa ta'ala met volledige toewijding te aanbidden. Ikhlas in jouw niyya. Jouw intentie moet alleen voor Allah tabaraka wa ta'ala zijn. Op het moment dat jij een daad verricht, beste broeders en zusters, waarin jij ook naast Allah tabaraka wa ta'ala een andere zaak ambieert, naast Allah, dan accepteert Allah tabaraka wa ta'ala deze daad niet. En laat hij jou met deze daad achter. Dus als jij een daad verricht, een beetje voor Allah, maar ook voor je schoonvader die dadelijk gaat binnenkomen, Allah tabaraka wa ta'ala accepteert deze daad niet van jou. En vervolgens mutaba'a. Vervolgens dien jij het voorbeeld te volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op het moment dat jij de Koran volgt en de sunnah volgt, je volgt de profeet sallallahu alaihi wasallam in de wijze waarop hij bidt, in de wijze waarop hij de hajj verricht, in de wijze waarop hij ons voorschrijft om daden van aanbidding te verrichten, dan zal het van jou geaccepteerd worden, inshallah ta'ala. En deze hadith, beste broeders en zusters, is ook gelijk voor de mensen die zeggen, ik verricht een daad, maar ik doe het zonder intentie. Met andere woorden, de shaitaan die zorgt ervoor dat ik dit doe, maar ik doe dit zonder intentie. Deze hadith is een antwoord op hen. En deze hadith is een antwoord op de mensen die zeggen, ik doe een slechte daad, maar ik heb daarachter een goede intentie. Onmogelijk. Je kunt geen slechte daad verrichten met een goede intentie. Je kunt niet zeggen, ik kijk naar vrouwelijk schoon. Maar Allah tabaraka wa ta'ala zegt toch in de Koran, ga over de aarde en kijk naar de schepselen. Of ga over de aarde en kijk hoe Allah tabaraka wa ta'ala de schepping heeft gemaakt. Dan zal een goede intentie jou niet baten in het bereiken van jouw slechte beloning. En Allah tabaraka wa ta'ala, die heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam gestuurd met deze krachtige woorden. En de profeet sallallahu alaihi wasallam, die heeft nog meer leerstellingen in deze hadith genoemd. Maar ik zie dat mijn tijd voorbij gaat. Maar een van de zaken die naar voren komen in deze hadith is de dunya. Is dit wereldse leven. Hoe laag het is. En als het ware kun je dit ook opmaken uit de woorden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Degene die de hijra verricht omwille van Allah en de boodschapper, zij zullen volledig beloond worden. Maar degene, de arme stumper die dit doet alleen maar om een wereldse zaak. Met andere woorden, hoe laag is deze aspiratie van deze persoon? Deze persoon houdt zich bezig met futiliteiten, met bijzaken. En houdt zich niet bezig met hoofdzaken. En het was een bekende dichter die heeft geschreven. Inna lillahi ibadan futana, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu salih al-a'mali fiha sufuna. Dit is het wereldse leven, beste broeders en zusters. Er zijn onder de dienaren van Allah tabaraka wa ta'ala verstandige mensen, verstandige mannen en verstandige vrouwen. Die keken naar dit wereldse leven. En ze realiseerden zich dat dit wereldse leven geen eindbestemming is. En vervolgens zagen zij dit wereldse leven als een wilde zee. En zij namen daarin hun goede daden als een schip. En daarmee kwamen ze veilig aan op de plaats van bestemming. Dit is het wereldse leven, beste broeders en zusters, die vol zit met verleidingen en waar wij ons elke dag het hoofd aan moeten bieden. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die leert ons in meerdere plaatsen dat deze dunya aantrekkelijk is. Dat deze dunya, innama dunya hulwatun khadira, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam in een hadith. Het is groen, het is aanlokkelijk, het is verleidelijk. Maar Allah tabaraka wa ta'ala heeft jullie daarin aangesteld. Als plaatsvervangers. Als degene die zijn wetten moeten implementeren hier. Als degene die elkaar opvolgen in generatie op generatie. En vervolgens kijkt hij hoe jullie handelen. Hij kijkt niet hoe jullie praten. Hij kijkt niet alleen naar jullie bewoordingen. Maar hij kijkt ook naar jullie intenties. En hij kijkt ook naar jullie daden. En vervolgens zal hij jullie daarvoor belonen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die vertelt ons vervolgens. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. En vrees daarom dit wereldse leven. En vrees daarin de vrouwen. Ik wil het hierbij laten inshallah wa ta'ala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.